Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 142, de eerste drie versen. Psalm 142, vers 1, 2 en 3, zonder orgelbegeleiding. Riep tot den Heer met luider stem. Ik smeek den in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit Leviticus, het boek Leviticus, daarvan het 14e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Leviticus 14. Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende, dit zal de wet des melaatsen zijn ten dagen zijn reiniging, dat hij tot de priester zal gebracht worden. En de priester zal buiten het leger gaan, als de priester merken zal zien, die plaag der melaatsheid van de melaatse genezen is. En zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn twee levende reine vogels nemen, met schader cederhout en scharlaken en hyssop. En de priester zal ook gebieden dat men den ene vogel slachten in een aardevat over levend water. En die levende vogel zal hij nemen en het cederhout en het scharlaken en de hyssop. En zal die en den levende vogel dopen in het bloed des vogels die over het levende water geslacht is. En hij zal over hem die van de melaatsheid te reinigen is zevenmaal sprengen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld laten vliegen. Die nu te reinigen is, zal zijn klederen wassen en al zijn haar afscheren en zich in het water afwassen, zo zal hij rein zijn. En daarna zal hij in het leger komen, maar zal buiten zijn tent zeven dagen blijven. En het zal ten zevende dagen geschieden dat hij al zijn haar zal afscheren, zijn hoofd en zijn baard en de wenkbrauwen zijner ogen, ja, al zijn haar zal hij afscheren en zal zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden, zo zal hij rein zijn. En op de achtste dag zal hij twee volkomen lammeren en één eenjarig volkomen schaap nemen, mits schades drie tienden meel, bloem ten spijsoffer met olie gemengd en één log olie. En de priester nu die de reiniging doet, zal de man die te reinigen is en die dingen stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. En de priester zal dan dat ene lam nemen en hetzelfde offeren tot een schuldoffer met de log olie en zal die ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren bewegen. En daarna zal hij dat lam slachten in plaats waar men het zondoffer en het brandoffer slacht, in de heilige plaats, want het schuldoffer gelijk het zondoffer is voor de priester. Het is een heiligheid der heiligheden. En de priester zal van het bloed des schuldoffers nemen, het welk de priester doen zal op het lapje van het rechteroor desgene die te reinigen is en op de duim zijner rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. En de priester zal ook uit den log der olie nemen en zal ze op des priesters linkerhand gieten. Dan zal de priester zijn rechtervinger indopen nemende van die olie die in zijn linkerhand is en zal met zijn vinger van die olie zevenmaal sprengen voor het aangezicht des Heren. En van het overige derzelfde olie die in zijn hand zijn zal de priester doen op het lapje van het rechteroor desgene die te reinigen is en op de duim zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet, bovenop het bloed des schuldoffers. En wat nog overgebleven zal zijn van die olie die in de hand des priesters is, zal hij doen op het hoofd desgene die te reinigen is, zo zal de priester over hem verzoening doen voor het aangezicht des Heren. En de priester zal ook het zondoffer bereiden en voor hem die van zijn onreinheid te reinigen is, verzoening doen. En daarna zal hij het brandoffer slachten. En de priester zal dat brandoffer en dat spijsoffer op het altaar offeren, zo zal de priester de verzoening voor hem doen, en hij zal rein zijn. Maar indien hij arm is en zijn hand dat niet bereikt, zo zal hij één lam ten schuldoffer ter beweging nemen, om voor hem verzoening te doen. Daartoe een tiende meelbloem met olie gemengd en spijsoffer en een log olie. En met schaders twee tortelduiven of twee jonge duiven die zijn hand bereiken zal, van welke een ten zondoffer en een ten brandoffer zijn zal. En hij zal die ten achtste dagen zijn reiniging tot de priester brengen aan de deur van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heren. En de priester zal het lam des schuldoffers en de log der olie nemen en de priester zal die ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren bewegen. En daarna zal hij het lam des schuldoffers slachten. En de priester zal van het bloed des schuldoffers nemen en doen op het rechteroorlapje desgene die te reinigen is. En op de duim zijner rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Ook zal de priester van die olie op des priesters linkerhand gieten. Daarna zal de priester met zijn rechtervinger en van die olie die op zijn linkerhand is, sprengen zevenmaal voor het aangezicht des Heren. En de priester zal van de olie die op zijn hand is doen aan het lapje en aan het rechter, en aan het rechteroor desgene die te reinigen is en aan de duim en zijn rechterhand en aan de grote teen van zijn rechtervoet op de plaats van het bloed des schuldoffers. En het overgeblevene van de olie die in de hand des priesters is, zal hij doen op het hoofd desgene die te reinigen is, om verzoening voor hem te doen voor het aangezicht des Heren. En daarna zal hij de ene van de totterduiven of van de jonge duiven bereiden, en van hetgeen zijn hand bereikt zal hebben. Wie van hetgeen van zijn hand bereikt zal hebben, zal hij het ene ten zondoffer en het ene ten brandoffer zijn boven het spijsoffer. Zo zal de priester voor hem die te reinigen is, verzoening doen voor het aangezicht des Heren. En dit is de wet des scheden in de welke de plaag der melaatsheid zijn zal, wiens hand en zijn reiniging dat niet zal bereikt hebben. En verder sprak de Heere tot Mozes en Aaron, zeggende: als gij zult gekomen zijn in het land Kanaan, het welk ik u tot bezitting geven zal, en ik de plaag der melaatsheid aan een huis van het land uw bezitting zal gegeven hebben, zo zal hij van wien dat huis is komen en de priester te kennen geven, zeggende: het schijnt mij alsof er een plaag in het huis waren. En de priester zal gebieden dat zij het huis ruimen, al eer de priester komt om die plaag te bezien, opdat niet al wat in het huis is onrein worden, en daarna zal de priester komen om dat huis te bezien. En als hij die plaag bezien zal, dat zie die plaag aan de wanden van dat huis zijn groenachtige of roodachtige kuiltjes, en hun aanzien lager is dan die wand, de priester zal uit dat huis uitgaan aan de deur van hetzelfde huis, en hij zal dat huis 7 dagen doen toesluiten. En daarna zal de priester op de 7e dag wederkeren, indien hij merken zal zien dat die plaag aan de wanden van dat huis uitgespreid is. Zo zal de priester gebieden dat zij de stenen in welke die plaag is uitbreken, en dezelfde tot buiten de stad werpen aan een onreine plaats. En dat huis zal hij rondom van binnen doen schrabben. En zij zullen het stof dat zij afgeschrapt hebben tot buiten de stad aan een onreine plaats uitstorten. En daarna zullen zij andere stenen nemen in die plaats en van gene stenen brengen. En men zal ander leem nemen en dat huis bestrijken. Maar indien die plaag wederkeert in dat huis, in dat huis uitbot, nadat men stenen uitgebroken heeft en na het afschrappen van het huis en nadat het zal bestreken zijn, zo zal de priester komen als hij nu zal merken dat, zie, die plaag aan dat huis uitgespreid is, het is een knagende melaatsheid in het huis, het is onrein. En daarom zal men dat huis zijn stenen en zijn hout ganselijk afbreken, mits schades al het leem van hetzelfde huis, en men zal het tot buiten de stad uitvoeren aan een onreine plaats. En wie in dat huis gaat te enige dagen, als men het zelf zal doen, zal toegesloten hebben, zal onrein zijn tot de avond. En wie ook in dat huis te slapen ligt, zal zijn klederen wassen, insgelijks wie in dat huis eet, zal zijn klederen wassen. Maar als de priester zal weder ingegaan zijn en zal merken dat, zie, die plaag aan het huis niet uitgespreid is nadat het huis zal bestreken zijn, zo zal de priester dat huis rein verklaren, terwijl die plaag genezen is. En daarna zal hij, om dat huis te ontzondigen, 2 vogeltjes nemen, mits schade cederhout en scharlaken en hyssop. En hij zal die ene vogel slachten in een aardevat over levend water. Dan zal hij dat cederhout en die hyssop en het scharlaken en de levende vogel nemen, en zal die in het bloed des geslachten vogels en in het levende water dopen. En hij zal dat huis 7 maal besprengen. Zo zal hij dat huis ontzondigen met het bloed des vogels en met het levend water. En met de levende vogel en met dat cederhout en met de hyssop en met dat scharlaken. En dan levende vogel zal nu zal hij buiten op buiten de stad in het open veld laten vliegen. Zo zal hij over het huis verzoening doen en het zal rein zijn. Dit is de wet voor alle plaag der melaatsheid en voor schurftheid. En voor melaatsheid der klederen en des huizes met schades voor gezwel en voor gezweer en voor blaren. Om te leren in welke dag iets onrein En in welke dag iets rein is, dit is de wet der meelaatsheid. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons rein en uit uw en recht uit uw handen doen voortkomen. Want wij zijn geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En o Heere, nu zijn we gans meelaats geworden door onze diepe val in Adam. En we hebben er van nature geen besef van. En zoals een mens van nature geen besef heeft dat hij moet sterven en voor God moet verschijnen. En voor die allerhoogste majesteit wie gij zijt, o Heere. Maar gij hebt alle macht gegeven aan uw Zoon, opdat hij richtte, gans recht richtte, want hij hebt het bestemde ambt ontvangen. En Heere, mochten we op hem zien, de overste der wereld, want hij heeft alle macht in hemel en op aarde, maar we zijn van nature de overste der duivel toegevallen. En lieve Heere, gij alleen kunt ons ervan verlossen. En daartoe hebt gij uw Zoon gegeven om een volk te verlossen uit Satans macht. En mocht het ook deze avond geschieden, Heere, het is u niet te veel, want gij wordt niet rijker van het inhouden en niet armer van het uitgeven. Wij smeken om uw lieve geest, Heere, dat gij de schriften zult openen. En opdat we mochten spreken van die ene naam, onder den hemel gegeven tot zaligheid, door welke wij moeten zalig worden. Want Heere, er is toch geen andere evangelie dan uw evangelie, zoals gij het hebt geopenbaard in uw woord. En een andere evangelie, zegt uw knecht Paulus, is vervloekt. En degene die ze prediken zijn vervloekt. Heere, dat gij uw woord en uw koninkrijk nog uitbreidt onder ons. En dat het nog mag gehoord worden, deze en die is in Sion geboren. Och, lieve Heere, gij hebt er alleen belang bij. Maar als gij ons uw geest schenkt, dan krijgen we er ook belang bij. En dat is een belang bij u vandaan. Dat is niet meer een eigen belang. Maar dat is het belang Gods en des Zoons en des Heilige Geestes. O Heere, dat gij de rijen nog mocht doorgaan en dat gij die en gene nog mocht aanraken, kon het zijn alle. Want Mozes begeerde dat al het volk des Heeren profeten waren. En terwijl Jozua hem dat trachtte te verhinderen, ach, wat een ijver, wat een ijver. Och, dat al het volk des Heeren profeten waren. Lieve Heeren, verhoog dan uw naam en uw woord in ons aller hart en leven. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk, lieve Heeren, de mensen die in rampen verkeren. Die in natuurrampen verkeren. We hebben het weer gehoord. De oordelen gaan over de wereld. En wie is het die het opmerkt en wie is het die het ter harte gaat? Dan alleen diegenen die in het oordeel geweest zijn en er in Christus uit verlost zijn geworden. Want hij is het oordeel ingegaan, het oordeel Gods, opdat veroordeelden vrijgesproken zouden worden. Heere, dat we die vrijspraak des Vaders, die vrijspraak des Zoons, zouden mogen kennen. U te kennen is het leven. U te missen is de dood. O Heere, gedenk al uw gane getrouwe knechten, waar ze zich ook ter wereld bevinden, om uw woord uit te dragen. Maar ook met haar daad, die liefde, door die liefde gedreven te mogen worden. De liefde van Christus dringt ons, ach lieve Heere, dan we ook die heidense naaste nog tot een hand en een voet mochten zijn in Christus. En dat ze die reiniging zouden mogen ontvangen, het welk wij hebben opgelezen uit het oud-testamentische boek uit de Torah, Leviticus 14. Heere, dat is uw Werk, want door het bloed van Christus reinig gij alle zonden. En dat we erin mochten worden gedompeld. Dat we ermee mochten worden besprengd met dat bloed der verzoening, dat betere dingen spreekt dan van Abel. Gij kunt het ook deze avond doen, Heer, maar gij zijt niks aan ons verplicht. Want er is alle reden dat gij het niet doet. Vanwege onze zonden, vanwege onze afmakingen, vanwege onze verlating van uw heilige wet en woord. Maar Heer, wat zult gij dan doen met uw grote naam? Gij hebt uw naam gesteld, Heere, op de aarde in Christus. Want gij hebt hem een naam gegeven boven alle naam. En dat alle knie voor hem zich zou buigen. Heere, mochten we ook deze avond niet alleen onze knieën buigen. Maar mocht gij ons hart breken, dat harde hart. Dat godenvijandige hart. Dat hart wat u niet wil vrezen. Want vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Dat is alleen de genade in Christus. En mochten we daartoe verwaardigd worden om die genade te ontvangen, te bezingen en om uw lof te vertellen. We smeken het u. Gedenk ons naar de grootheid uw barmhartigheid in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking is dezelfde als vanmorgen, die u kunt vinden in Lucas 5, het evangelie van Lucas, het vijfde hoofdstuk, daarvan de verzen 12 en 13, waar wij nogmaals met u lezen en het geschiedde, als hij in een dier steden was, ziet, er was een man vol melaatsheid. En Jezus ziende viel hij op het aangezicht en bad hem. Zeggende, Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij de hand uitstrekkende raakte hem aan en zeide, ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem weg. We zullen eerst nog zingen van de 95e psalm, psalm 95, en daarvan het zesde vers. Psalm 95, de verzen 5 en 6.
Ja, veel.
gemeente, met de hulp des Heren wensen wij de overdenking van de genezing van de Melaatse voor te zetten. En we, de vier punten van overdenking willen wij u nogmaals onder de aandacht brengen. Namelijk ten eerste de toestand van de Melaatse. Ten tweede de almacht en de vrijmacht van Christus aanbeden. En ten derde de uitgestoken hand van Christus. En ten vierde het wonder van de genezing. En geliefden, vanmorgen hebben we overdacht wat melaatsheid eigenlijk is, zowel in natuurlijk opzicht als in geestelijk opzicht. En dat was nodig om de genezing van de melaatse te verstaan, want die man was in geestelijk opzicht gekomen aan het einde van de wet. Ja, want hij brak door alles heen om tot Jezus te gaan, bij het einde gekomen van de wet. En als we aan de wet gestorven zijn, dan zijn we aan het einde van de wet gekomen. En wat is het einde van de wet? Dat is Christus. Want het einde der wet is Christus, tot een iegelijk, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. En geliefden, als we aan het einde van de wet gekomen zijn, dan worden we bekleed met het witte kleed van de gerechtigheid van Christus en geheel rein verklaard. En deze melaatse man waarover het hier gaat was zonder enige twijfel melaats. En deze man had de ergste vorm van melaatsheid, want hij was erachter gekomen dat hij één brok melaatsheid was, vol van melaatsheid. Vervuld met onreinigheid. Want geliefden, we hebben het ook vanmorgen gezien, de ware ontdekking openbaarde mens als één brok zonde. De mens doet niet alleen zonde, hij is zonde. Ja. En ook na ontvangen genade, ja, dan kom je er pas goed achter dat de mens enkel zonde is. Hè? Als Paulus zegt, na ontvangen genade, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, dan bedoelt hij niet een deel of de oude mens, hè, want aan die oude mens was hij gestorven. Maar dan bedoelt hij zijn vlees, dat lichaam der zonde, dan bedoelt hij die, zijn persoon. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is de hoogste stand in het geestelijk leven, hè? Want dan roem je in Christus. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Want Gods volk die moet gedurig aan het einde van de wet gehouden worden. En als je bekleed bent geworden met het witte kleed van de gerechtigheid van Christus, dan ben je geheel rein verklaard. Maar dat feit geschiet eenmaal. Eens bekeerd is bij God altijd bekeerd. Niet in de beleving der zaken, maar wel in zere oog. Gods volk heeft geen, God ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Maar zo is het niet in de bevinding gesteld, geliefde, want die ontdekking des geestes die gaat door. En dat om een mens te vernederen, om een mens in de laagte te houden, want we zijn net als veren, ja we zijn nog lichter dan een veer. Een veer heeft nog lucht nodig om in de lucht te gaan, maar een mens heeft niks nodig om in de hoogte te gaan. Heeft niks nodig, niks nodig. En daarom heeft hij vernedering nodig, en daarom heeft hij veel rampen zijn des vrome lot. Dat is nodig, mensen, dat is nodig. Want we zijn er niet mee vertrouwd met de genade in Christus. We zijn er niet mee vertrouwd. De Heer Jezus die vertrouwde zichzelf niet toe aan zijn discipelen, want hij wist wat in de mens was. Zo bedriegelijk. Zo bedriegelijk. Niet te vertrouwen. En geliefde, de ware ontdekking, die openbaart de mens dus als één stuk ellende. En als je nooit, één brok zonde, en als je nooit geen zonde geweest bent voor God, dan is er ook geen genezing voor je dodelijke kwaal. Ja, want als, weet je wat zalig worden is? Dat is geen bestrijding van symptomen. Dat is een staatsverwisseling. Staatsverwisseling, moet je onthouden. Staatsverwisseling. We moeten van eigenaar veranderen. We moeten van het koninkrijk der duisternis overgaan in het koninkrijk van Gods eeuwig licht. Ja. Maar geliefde, als je nou zonde voor God mag worden, dat is een wonder hoor. Dat is een wonder. Als je zonde voor God mag worden, dan heb ik u niet iets te verkondigen, maar dan heb ik u het evangelie te verkondigen. Christus is tot zonde gemaakt. En als zodanig is hij plaatsvervanger voor de zijne. Christus is in de plaats gaan staan van zondebokken. En dat hebben we opgelezen uit dat Leviticus. Leviticus, dat is eigenlijk het evangelie van het Oude Testament. Daar kun je alles van Christus lezen. Wat daar is uitgedeeld in de beeldendienst, in de dienst in de onder de Mozaïsche wetgeving. Dat wees allemaal heen naar Christus. Die vogels die vrij gelaten werden. Eén werd er geslacht en één werd er vrijgelaten in de lucht. Dat ziet op Christus lijden en sterven en op de vrijheid der kinderen Gods. Ja. Nou ging Christus sterven en zijn volk mag vrij uitgaan. Dus Christus is in de plaats gaan staan van zondebokken, die één klomp zonde zijn. Kijk, als je overtuigd bent dat je zonde doet, dan kun je je eigenlijk altijd mooier voordoen als dat je bent. Maar als je één klomp zonde bent, als één klomp zonde openbaar komt, ja, dan is er geen opknappen meer aan, dan heb je een plaatsvervanger nodig. Want dan is er geen opknappen meer aan. En zo kwam deze melaatse man tot Jezus als één klomp zonde. Als één klomp melaatsheid. Als één vat onreinigheid. En hij had een gerucht gehoord dat Jezus in de stad was gekomen. En toen werd het alles of niets voor die man. Net als Zacchaeus in Jericho, die vervloekte stad Jericho. Ja, Jericho mocht niet meer herbouwd worden, was een vervloekte stad. Mocht niet meer herbouwd worden. En toch was die herbouwd geworden. En Zacchaeus woonde in die stad. Was een stad op de brede weg. En dan hoort hij een gerucht dat Jezus in die stad komt. Jezus in de stad Jericho? Ja. Jezus in die verboden stad Jericho? Ja. Jezus op de brede weg? Ja. Want hij at met hoeren en tollenaren. Niet om ze in de zonde te stijven, maar om ze ervan te bekeren. En verloren zondaren in ons midden zitten er hier nog. Zitten er hier nog die in zichzelf gans melaat zijn geworden. Deze man moest Jezus hebben, want hij had niets meer te verliezen. Want verloren was ze toch al. Kijk, dat werkt nou de ware ontdekking. Dan word je niet waar, dan word je leugen. De ware ontdekking openbaart je verlorenheid. Dan word jij niet waar. Dan word God waar. Ja, verloren was ze toch al voor die man. En zo is het gesteld met elk mens van nature. En die niet gelooft, is al reden verloren en veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam des enige geboren zoons van God. Dus er is geen excuus om mensen. Er is voor onbekeerlijkheid geen enkel excuus. Geen enkel excuus. Je mag niet onbekeerd zijn. Mag niet. Want we zijn goed en naar Gods evenbeeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. De mens heeft geen recht om onbekeerd te zijn. Maar zitten er hier nog die zichzelf verloren achten? Nooit meer op ontferming hopen, omdat ze als één klomp zonde openbaar gekomen zijn. Maar geliefden, dan heb ik u het evangelie te verkondigen, want er is hulp besteld bij een held die verlossen zal. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En als die melaatse man Jezus gewaar wordt, dan valt hij plat op de grond in het stof. Die man die wil liever aan de voeten van de Heer Jezus sterven, dan door de duivel naar de hel gesleept te worden. Liever nog één keer de gezegende voeten kussen van Jezus, en dan voor eeuwig weg. Zo zat Zacchaeus ook in die vijgenboom, wist u dat? Ik heb het nooit horen preken, maar Ja, als je dat mag zien bij de Heere vandaan. Die Zacchaeus, die zat volgens vele predikers in onze dagen, zat hij daar als een nieuwsgierig mens in die vijgenboom om even Jezus te bewonderen. Maar zo was het niet, hoor. Zo was het echt niet. Zacchaeus was een Jood. En als Jood wist hij dat hij in die vervloekte stad van Jericho niet mocht wonen. Dus hij was dubbel vervloekt. Hij had een soort NSB-job. Hij was in dienst van de Romeinen. Hij was een soort taxcollector. Tax ophalen, tax innen, belasting innen. Maar dat deden ze op een gemene manier, want er verdween een hoop van dat belastinggeld in hun eigen zakken. En dat wist Zacchaeus goed, hoor. Dat wist hij heel goed. Hij voelde zich vervloekt door de wet Gods. Want anders had hij niet zo uitgegaan om de Heer Jezus te bezien. Want hij klom daar als een vervloekte tollenaar in die vijgenboom. Nog één keer Jezus zien wie hij was. Dat staat er, hoor. Niet wat hij deed. Dat wist hij wel. Hij deed wonderen. Hij ging naar zieken. Wierp de duivel uit. Maar wie hij was bij God vandaan. Waartoe hij gesteld was. Zo zat Zacchaeus in die vijgenboom. Dan laat je nooit niks wijs maken over een nieuwsgierige Zacchaeus. Want dat was zijn laatste reis. Toen had hij afscheid genomen van vader. Van zijn vrouw en van zijn kinderen. Dag vrouw, dag kinderen. Ik ga nog één keer in die vijgenboom zitten om te zien wie Jezus is en dan voor eeuwig weg. En zo ook deze man, die wilde liever aan de voeten van de Heer Jezus sterven dan door de duivel naar de hel gesleept worden. Liever nog één keer de gezegende voeten van Jezus kussen, dat is de laatste slag. Want in Matthäus 8, waarin dezelfde pericoop wordt behandeld, dan lezen we dat die Melaatse man Jezus aanbad. Hè? Aanbad. Hij aanbad de almacht en de vrijmacht van Christus. In de aanvaarding van zijn ganse verlorenheid. Hè? Want kijk, zalig worden, dat gaat altijd gepaard met gewillige strafaanvaarding. Als dat niet is, mensen, dan mag je het van mij vergeten. Dan kom ik er niet van onder de indruk. Met wat voor mooi verhaal je ook komt. Zus bekeerd, zo bekeerd. Als er geen gewillige strafaanvaarding is. Is geen voorwaarde, hoor. Maar het gaat ermee gepaard. Dan geloof ik het niet. Nee. Deze man die komt en valt voor Jezus in het stof. In de aanvaarding van zijn vonnis. Want hij aanbad hem. Proskynio, dat is Grieks. Dat is op de knieën vallen en zo diep bukken dat je met je hoofd in het stof ligt. Dat betekent dat. Proskynio. En geliefde, als een ziel als totale verloren openbaar komt, dan is gewillige strafaanvaarding niet moeilijk meer. Want dan is God goed in alles wat hij doet. En in die verlorenheid smeekt de Melaatse om genade. Hij doet een beroep op de almacht van Christus. En weet je wat hij bidt? Heere, bidt hij. Indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Zo die man die geloofde in Gods almacht, maar hij geloofde ook in Gods vrijmacht. Hè? Want de Zoon van God was aan hem niks verplicht. Dat wist hij goed, hoor. Dat wist hij goed, want Melaatsheid, dat was eigen schuld, hoor. Hij was geen slachtoffer, die man. Een slachtoffer aanbidt niet, hoor. Een slachtoffer aanbidt nooit. Die zit altijd maar te bidden, op zijn eigen aan. En dan bidt hij, indien gij wilt. Hij laat de Heere geheel vrij. Indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Dus die man die bidt, zoals Christus zijn discipelen bidden geleerd hebt, hè, in het Onze Vader. Die man die bidt in het kader van uw wil geschieden. Heb je zo wel eens gebeden, geliefde? Of zijn al je gebeden maar loze verzoeken of hoogmoedige eisen? Een mens die hebben wel een waslijst om te bidden. Maar deze man die was aan het einde gekomen van al zijn bidden. En hij aanbad. En dan wordt het ware gebed geboren.
Indien gij wilt, gij kunt het doen. Hij twijfelde geen moment aan de almacht van Christus, maar hij liet Christus geheel vrij. Hij was ervan overtuigd dat de Heer Jezus hem kon reinigen, maar hij laat hem geheel vrij. Indien gij wilt, gij kunt het doen. Maar indien gij het niet wilt, gij hoeft het niet te doen. Want ik ben een kwaad en snoot rebel die niks verdient in hel. Zie je? Dat daar zit in, daar zit vrijwillige strafaanvaarding in dat gebed. Indien gij wilt, gij kunt het doen, maar gij zijt het aan mij niet verplicht. Want ik heb de hel verdiend, ik ben maar een helleling. Ja. En deze melaatse mocht zich, ja, die mocht zich niet tussen het volk begeven. Dat was bij de wet van Mozes verboden. Want hij was een onreine. Maar geliefde, nood breekt wet. En deze man breekt door de wet van Mozes heen om aan de voeten van Christus neer te vallen op genade of ongenade. De Bijbel die bewijst dat op vele plaatsen, want in de geschiedenis van Esther, koningin Esther, lezen we dat koningin Esther tot koning Ahasverus gegaan is in deze stand. En alzo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet is naar de wet. Het is tegen de wet, mocht niet, het was verboden. Maar Esther zei, wanneer ik dan omkomen, zo kom ik om. En u weet dat die Persische despoten, ja, die waren op een hoge troon gezeten. En die hadden een scepter in hun hand. Hè. Koning Ahasverus had een scepter in hun hand. En als hij die scepter niet toegereikt kreeg, dan was hij ten dode opgeschreven. Want er moest eerst een verzoek plaatsvinden of hij bij de koning mocht komen. Maar bij koningin Esther was die nood zo hoog gestegen. U weet, Haman die had een plan gesmeed, die had een wet gemaakt dat al die Joden moesten worden omgebracht. En daar had koning Ahasverus, die had daar met zijn zegelring, had hij daar het stempel onder gezet. Dat was eigenlijk zijn handtekening. En een wet van Meden en Persen mocht niet gebroken worden. Kon Ahasverus ook niet meer ongedaan maken. Maar dan hadden we ook nog Mordechai, Mordechai de Jood. En dan was Esther eigenlijk in huis bij Mordechai de Jood, want Esther was een wees, Hadassa. En Mordechai had zich over Esther ontfermd. En Mordechai, die geeft Esther instructies dat ze naar de koning moet gaan, omdat het een zaak was van leven of dood. Prachtige beelden in, het beeld van de kerk, maar ook het beeld van Christus. Maar daar kunnen we nou niet verder op doorgaan. Maar geliefde, als de wet de dood van de zonde eist, en de zonde zijn vonnis mag billijken, en dan geschiet het wonder. Dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Ken je dat prachtige gedicht? Ken je dat? En dan moet je eigenlijk eens aan toetsen. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billijk zonder loon. Wat haar ook overkomt, rechtvaardigend haar God. Want eeuwig zij haar lot. Als in haar laatste vreugde het eren van Gods deugden, de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind. Dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. O stonde van het gericht, o dodelijk tijdsgewricht. Hier wordt de zoon gekust. Hier klinkt het vreemd met God door het offer van zijn zoon. O allerzaligste, prachtige dichten, ja. En al zo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet is naar de wet. En zo is die man tot Christus gegaan, het welk niet was naar de wet van Mozes. Het was verboden om zich onder mensen te begeven. Laat staan je te begeven tot de koning der koningen. Als de Heer Jezus deze om ontferming roepende man voor zijn voeten ziet liggen, dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Ja, daar moet de Heer Jezus voor zijn. Mensen blijven zo hard als een steen. Maar de Heer Jezus wordt met innerlijke ontferming bewogen.
Niet vanwege die smekende man, maar omdat hij daartoe van de Vader gezonden was. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Toen Christus het mensdom in zijn verlorenheid zag liggen, toen werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Ten eerste om de rechten des Vaders. Vader, ik kom om uw wil te doen.
Ja.
Maar dan doet geliefde, dan doet Christus iets heel wonderlijks. Hetgeen bij de wet verboden was, hetgeen bij de wet van Mozes verboden was. Als die man daar als dood aan zijn voeten ligt, dan strekt Christus zijn hand uit en raakt die onreine man aan. Dus Christus reikt die man de scepter toe. Voel je? Hij raakt die man, hij reikt die man zijn scepter aan. Net als koning Ahasverus de scepter aanreikte aan koningin Esther. Maar Christus doet meer als Ahasverus deed met die scepter. Want volgens de wet van Mozes was degene die een melaatse aanraakte ook onrein. Nou, Christus raakt deze onreine man aan en nam zijn onreinigheid over.
Ja, dan moet de Heer Jezus voor zijn. Hè? Christus heeft de onreinheid van zijn volk op zich genomen.
Hij heeft niet alleen de prijs betaald die nodig was om hun schuld te vereffenen, maar hij heeft ook de zonde van zijn volk op zich genomen, opdat vervuld zou worden dat gesproken was door Jesaja de profeet. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte en zonde gedragen.
Geliefde Christus is in onze plaats gaan staan als een misdadiger in de toerekening. Kijk, als een rijke, als je nou diep in de schuld zit en je kan je schulden niet meer betalen, en als een rijke man nou zegt, nou ik betaal die schulden voor je. Dus dan betaal je je schuld met dat geld wat die rijke man je gegeven heeft. Maar ben je dan ook rijk? Nee, ben je nog steeds arm. Je bent van je schulden af, maar je bent nog steeds arm. Nou, zo doet Christus het niet, hoor. Zo doet Christus het niet. Hij is in onze plaats gaan staan als een misdadiger in de toerekening. Hij heeft niet alleen de prijs betaald die nodig was om God te verzoenen, maar hij heeft ook zijn leven gegeven tot de rantsoen voor velen. Opdat gij, arme zondaar, rijk zoudt zijn in hem. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, dat is de taal des geloofs. En wat deze man lichamelijk onderging. En misschien ook wel geestelijk. Hè, dat kunnen we er niet zo direct uit verklaren. Maar wat in deze man lichamelijk onderging. Dat ondergaat Gods volk. In geestelijke zin en dat door een weg van recht. Kijk, die bloedvloeiende vrouw die wilde op een heimelijke manier van de kwaal verlost worden. En ze kwam tot Jezus van achter. Ze had een omloop gemaakt en ze naderde Christus van achter, zodat hij het niet zou zien. Maar dan wordt ze door Christus openbaar gemaakt, want de Heere zegt tegen zijn discipelen, wie heeft mij aangeraakt? Ja, je kunt de mensen bedriegen, maar je kunt God niet bedriegen. Wie heeft mij aangeraakt? Ja. En dat was tot haar eeuwige zaligheid, want toen moest die vrouw openbaar komen. Hè? Toen moest die vrouw alles belijden wat ze gedaan had. Alles belijden. Ja, dus die vrouw die kwam met een wondergeloof, want dat geloofde ze ook echt, hoor, dat de Heer Jezus dat kon. Dat ze, als ze zijn kleed aanraakt, zegt ze, dan zal ik gezond worden. Maar ja, dan was ze maar van de lichamelijke kwaal verlost. En dan was ze nog geestelijk dezelfde gebleven. En toen maakte de Heer Jezus dat die vrouw openbaar. En toen beleed ze hem al de waarheid. Als een verloren zondares. En toen zegt de Heer Jezus, vrouw, ga heen. Dochter, hoor je? Verzoend. Dochter, ga heen naar uw huis. Uw geloof heeft u behouden. En deze man deze Melaatse man die komt niet van achteren. Die komt niet om niet gezien te worden. Daar was zijn nood te groot voor. Ik zeg niet dat die nood bij die bloedvloeiende vrouw niet groot was. Want ze had 10 jaar had ze alle doktoren en ziekenhuis afgelopen. Maar deze man die komt van voren en valt voor zijn voeten in het stof. Indien gij wilt, gij kunt me reinigen. U bent het niet verplicht, want om mij kunt ge het nooit doen, maar gij kunt het doen, want er zijn geen grenzen aan uw macht. Maar dat uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. En geliefde, als de mens al zijn waardigheid verloren heeft en aan het einde van de wet gekomen is, dan geeft de oude mens de laatste snik in het werkverbond. Om in Christus op te staan als een nieuw schepsel. En is dat nou wel eens gebeurd in je leven? Is dat nou wel eens gebeurd in je leven? Dat die oude mens de laatste snik gegeven heeft. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. En de Heer Jezus raakt die man aan en op zijn spreken wordt die man van zijn dodelijke kwaal verlost. Want de Heer Jezus die zegt er wat bij. Kijk, de wedergeboorte, dat is maar niet zo'n stilzwijgende gebeurtenis. God spreekt zijn volk zalig. Hij spreekt deze man gezond. Ik wil, word gereinigd. Ik heb uw krankheid op me genomen. Uw onreinigheid overgenomen. Om die weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. En geliefde, toen die bloedvloeiende vrouw Christus van achteren aanraakte, toen ging de kracht van de Heer Jezus uit. Maar toen de Heer Jezus die man aanraakte, hè, zie je de opposite? Toen de Heer Jezus die man aanraakte, nam Christus de onreinigheid van die man over. En die bloedvloeiende vrouw, die wilde onopgemerkt blijven en onopgemerkt van een kwaal verlost worden. Maar Christus wilde haar niet alleen van haar kwaal verlossen, maar ook zalig maken door een weg van recht. Ze moest voor zijn voeten komen. Dat kan nooit op een heimelijke wijze geleden. Kan nooit. Dat was die vrouw wel van plan geweest om dat allemaal op een heimelijke wijze te doen. Maar dan is ze nooit zalig geworden. Christus maakt ze openbaar. Hè? Dan wordt de ziel gedagvaard. Want als God hem, was God. God bekeert geen mensen op een stiekeme wijze. Tegenwoordig een hoop mensen stiekem een bekering. En gaat er niet over beginnen, want dan zie je al de vuurvonk in de ogen springen. Maar die vrouw die moest openbaar komen en zij beleed hem al de waarheid. Ze kwam om van haar lichamelijke kwaal verlost te worden. Want ze was er eigenlijk net zo aan toe als die Melaatse man in deze geschiedenis. Want ze was al der bloed, ze zal wel zo bleek, uitgezien hebben zijn doden. Ze was bijna al der bloed kwijt. Bijna doodgebloed. Maar toen werd ze door het bloed van Christus gereinigd. Hè, maar wel door een weg van recht. Ja. Ze ging met de buit der eeuwige zaligheid naar huis. Nou, ze was eigenlijk gekomen om van die kwaal verlost te worden. Maar de Heere die... Ja. Zo'n lieve zaligmaker hebben we nou. Dan vraag je om een lichamelijke genezing. En dan krijg je de zaligheid erbij. Nee, niet erbij. Dat is hoofdzaak. Dan krijg je je lichamelijke genezing erbij. Ja, we hebben u onlangs verklaard en we hebben het vanmorgen ook nog aangehaald. Want er waren vele kranken door Christus gereinigd worden ten tijde van zijn omwandeling op aarde. Maar ze zijn niet allemaal door het bloed van Christus gereinigd geworden van hun geestelijke zondekloof. We hebben vanmorgen ook gezegd, dat kunnen we duidelijk zien bij de 10 Melaatsen, waarvan er maar 1 op zijn schreden teruggekeerde, en dat was een Samaritaan. Maar die andere 9 Melaatsen, die volgden het reglement van Mozes en hadden Christus niet nodig voor hun onsterfelijke ziel. Ze zijn niet aan het einde van de wet gekomen, met heel hun genezing niet. En ze mochten de genezing behouden, hoor, want de Heer is niet karig in het uitdelen. Maar ze zijn hem voor eeuwig met die verbondsweldaden voor eeuwig verloren gegaan. En hoe is dat met deze Melaatse gesteld? Dat wordt er niet bij vermeld. Maar dat is ook niet erg, want de Heere die kent degene die de zijne zijn. Daar hoeven wij niet over in te zitten. Nee, de Heere kent degene die de zijne zijn. Maar het gaat er maar over hoe wij tegenover de Heere staan. Deze man werd genezen van zijn dodelijke melaatsheid en zo moeten wij genezen worden van onze geestelijke melaatsheid. En zijn we reeds genezen van onze dodelijke zondekwaal in de weg van recht. Want Sion zal door recht verlost worden en dan wederkerende door gerechtigheid. Nou, dat beeld ligt in de genezing van deze melaatse man verklaard. Maar geliefde, dan gaat het verder. Want die man die moet zich melden bij de priester om zijn genezing wettig te verklaren. Dat was naar de wet van Mozes. En Christus gebood hem dat hij niemand zegt. Kijk, daar heb je het nou weer. Christus was ook niet gekomen om de wet van Mozes te ontbinden. Maar om die te vervullen. Om die te vervullen. Ja. Maar Christus gebood hem dat hij het niemand zeggen zou. Hè? Maar ga heen, zeide hij, vertoon uzelf de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot de getuigenis. En in Marcus 1 vers 43 wordt ook melding gemaakt van deze genezing, van dezelfde genezing, van diezelfde man. En daar staat Christus hem strengelijk, daar staat dat er Christus hem strengelijk verboden had. En deed hem terstond van zich gaan. En dat kunt u lezen. En hij zeide tot hem: ziet dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon uzelf de priester een offer voor uw reiniging, hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot de getuigenis. Maar geliefde, wat betekent dat? Nou, Christus handelde niet uit eergierigheid. Dat kan alleen de mens, maar de mens Christus kon dat niet. Hij handelde niet uit eergierigheid. En om die reden verbood hij die man hem openbaar te maken. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet zeggende: ziet mijn knecht welke ik verkoren heb, mijn beminde, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. En hij zal het oordeel der heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Kijk, je hebt mensen die houden van een optochtelijke beweging, hè, maar daar hield Christus niet van, hè, om het maar eens menselijk te zeggen. Hè. Christus was niet, zeg maar, in de run om supporters te maken. Nee. Hij was gekomen om de rechten van zijn vader te verdedigen. En zondaren zalig te maken. En Christus had de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij nam geen eer van mensen aan. Nam die niet aan. Omdat hij ervan overtuigd was, zonder enig gebrek, dat de Vader alleen geëerd moet worden. Toen die rijke jongeling tot Jezus kwam, toen kwam die. Nou, hij kwam, dan zou ik zeggen, nou, dat was een godzalige man, hè? Goede meester, viel voor hem op de knieën, goede meester. Nou, toen zegt de Heer Jezus: wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan God. Christus neemt geen eer van mensen aan. En Paulus schrijft in dit verband aan de gemeente van Filippi. Ik heb het hier opgeschreven, u kunt dat lezen in Filippus 2 vers 5 en 11. Er staat geschreven: want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, tot de dood des kruisers. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde zijn, en onder de aarde zijn, voor hem zich zou buigen en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid des Vaders. Kijk, Christus heeft het gebruik van zijn goddelijke heerlijkheid voor een tijd afgelegd. Om het werk, onze zaligheid, in de staat van zijn vernedering te volbrengen. En u kunt lezen, de Emmausgangers waren in grote verlegenheid gebracht omtrent de dood van Christus. Maar als zij hun laatste reisje gaan maken naar Emmaus, dan kon Christus hen achterop, niet meer zoete woorden, maar om hen te bestraffen. O onverstandig en trage van aan om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen leiden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? We zullen er eerst van zingen. En wel van de 142ste psalm, wederom 142. En daarvan het vierde en het vijfde zangvers. Psalm 142, vers 4 en 5.
Dit o
man die kon niet verborgen blijven, want er staat het gerucht van hem ging des te meer voort. En vele scharen kwamen samen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. En dat gerucht van Christus, dat slaat op hetgeen hij tot de Melaatse gesproken had, want het gerucht, dat betekent in het Grieks het woord. Het woord. En mijn laatste man was genezen van zijn dodelijke kwaal op het spreken van Jezus. Want Christus spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Christus heeft die man geen medicijnen toegediend. En die man het beste toegewenst bij het gebruik der medicijnen. Nee, Christus had die man gezond gesproken. En dat is geestelijk ook zo. Christus spreekt zijn volk zalig, want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Niet met een hoorbare stem, maar met kracht in je ziel, door het geloof. Dan past de Heer het woord der zaligheid aan je hart toe. En dan gaan we zo'n kracht gepaard, dat het niet meer mogelijk is om niet te geloven. Je hoeft geen geloof mee te brengen hoor.
Nee.
Maar geliefde, hebt u zijn stem al gehoord in uw dode Adams bestaand en leven? Zijn we reeds vrijgesproken van schuld en straf in de vergeving van al onze zonden? Daar gaat om, hè. We moeten met God verzoend worden. Dat is geen misschientje, hoor. Wordt wel gruwelijk aangevochten. Als dat in je leven plaatsgevonden wordt, daar komen de aanvallen des duivels op af. Ja. Dat is geen misschientje. Christus maakt zich aan de zijnen bekend door woord en geest als een schuldovernemende borg. Om hen in een verzoende betrekking met God te stellen. Want God te kennen, dat is het leven. En dat bidt Christus in het hoge priesterlijk gebed. Want dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dus als we God en Christus niet kennen door het geloof, zijn we nog dood in zonden en misdaden. Dat is geen rekensom, maar dat is de geestelijke waarheid. God te kennen is het leven. En wij kunnen God alleen kennen door de openbaring, door de zaligmakende openbaring van Christus, door woord en geest. Want hebben wij hem gezien, dan hebben we de Vader gezien. In vrede. Maar geliefde, het zien op Jezus, dat gaat van Christus uit. Want Christus kan alleen maar gezien worden als hij zich laat zien. Christus is van nature voor onze ogen verborgen. Christus kan alleen maar gezien worden als hij zichzelf openbaart door woord en geest. Niet een buitenbijbelse openbaring, maar een bijzondere openbaring. Door woord en geest. En als hij zich aan de ziel bekend maakt door woord en geest, dan kun je op hem zien. Als Mozes die koperen slang in de woestijn niet had opgericht, dan hadden die door de slangen gebeten mensen kunnen kijken waar ze wilden, maar dan was er geen genezing op hun zien gevolgd. Kun je het vatten? Mozes heeft eerst die koperen slang op zo'n staf moeten verhogen. Hij heeft hem eerst moeten openbaren. Mensen, dit is die slang. Daar moet je op zien. En dat is geestelijk ook zo. Het zien des geloofs heeft een geopenbaard voorwerp. Namelijk Christus, Jezus Christus. En die gekruisigd. De Heer Jezus die laat zich kennen door zijn spreken, door zijn woord, want het geloof is door het gehoor. De doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En als die stem geklonken heeft in het leven van samen, van die kleine samen wel, die kende de stem dus eerder nog niet. Dan zegt die profeet Elia, dan moet je zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Ja, eenvoudig, hè? Ja, dat is heel eenvoudig hoor. De goddelijke dingen zijn, dat is geen wiskunde hoor. Dat is echt geen wiskunde, dat is heel eenvoudig. Spreek Heere, want uw knecht hoort. En geliefden, mochten we daartoe verwaardigd worden, voor het eerst of opnieuw, want zijn toezeggingen, zegt de psalmist, hebben me levend gemaakt. En zijn inspraak doet Gods volk herleven. Want nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Hij spreekt ze altijd weer bemoedigend toe, vanuit het woord. Maar ook tijdens zijn omwandeling op aarde. Christus reisde in het land door goeddoende. Hij genas vele zieken en kranken. En die van de duivel bezeten waren. Die verloste die van de duivel. Wierp de duivelen uit. Zelfs een legio van duivelen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Hoor. En daar was deze man van overtuigd. Heere, indien gij wilt. Gij kunt het doen hoor. Gij zijt er machtig toe. Almachtig. Had hij geen enkele twijfel over. Maar hij had wel vol twijfels over zichzelf. Hij kwam als een onwaardig. Hij kwam als een onreine. En Christus genas vele zieken en kranken. Maar het merendeel volgde hem om de broden en om de wonderen te zien die hij deed. Maar toen hij ging preken. En ging preken van het hemelse mannen dat uit de hemel was nedergedaald. Toen riepen al die mensen die hem gaan horen, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Die mensen wilden wel de broden eten, die hij oneindig kon vermenigvuldigen, zoals we gezien hebben bij die vermenigvuldiging van die twee broden en die vijf vissen. Of van die vijf broden en die twee vissen. Dat wilden ze wel eten. Oh ja. Maar bij alle woord wat uit de mond Gods gaat. Ja, daar was die schade niet van gediend. Want die reden die klonk zo hard in hun oren. Zodat zij zich van de zaligmaker der wereld afkeerden. En hun eigen weg zijn gegaan. De brede 14 op. En dan beproeft Christus zijn discipelen. En zegt, wilt gelieden ook niet weggaan? Petrus, koop toch een grote televisie, jongen. Hè? Johannes, ga toch naar de bioscoop, man.
Ik heb nog nooit een dominee dat horen preken wat Christus tegen zijn discipel heeft gezegd. Wilt gelieden ook niet weggaan, gemeente?
Gemeente! Hè?
Ik heb wel eens een dominee horen preken over deze tekst. Maar ik heb nog nooit een dominee horen zeggen, wilt gij die er ook niet weggaan, gemeente?
Nee, overal staan bij de ingang der kerken de borden welkom. Hè? Welkom voor iedereen welkom.
Ja.
Maar geliefde, wij preken nu geen welkom evangelie, maar het evangelie des kruises. Voor de Joden een ergernis en voor de Grieken dwaasheid.
Ik heb geen evangelie naar de mens. Ik heb het niet. Ik wil het ook niet, hoor. Want om Jezus te volgen moet je de kosten overrekenen. Christus zegt, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Want geliefde, belijden, ja dat gaat nog wel, hè, maar belijden brengt lijden met zich mee. Als we Christus willen volgen, dan moeten we alles en iedereen ondergeschikt achten om Jezus wil.
Niemand kan twee heren dienen. Of we zal de ene laten en de andere lief hebben. Eén is uw meester, volgt hem na. Laat niets en niemand u van Christus afhouden, maar laat ook niets en niemand u afhouden om Christus te volgen en uw kruis op u te nemen.
Kijk, bij die rijke jongeling stond die bergen, kon al die zakken met goud, al die zakken met geld stonden in de weg. Stonden hem in de weg. De Heer Jezus zegt, verkoop al die dingen. Geef het de armen, je godsdienst prijsgeven. Je zedenreligie prijsgeven. Alles prijsgeven om als een goddeloze Christus te volgen op de weg. Ja, toen werd hij bedroefd. Toen werd hij vijandig bedroefd.
Ja. Je kent dus ook bedroefd naar de hel, hoor.
Zelfs Gods kinderen kunnen elkaar danig in de weg staan om Christus na te volgen. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, ik zeg, je kan nog voor geen 1% in mijn roeping kijken. Ik zeg, daar vraag ik ook niet om. Maar dat deed er wel al zijn best voor. Houd er toch mee op. Zelfs Gods kinderen kunnen elkaar in de weg staan om Christus na te volgen. En als dat het geval is, moet u afstand nemen van broeders als zij u in de weg staan om Christus na te volgen. Niet ieder kind van God heeft dezelfde roeping. Geen mens kon Simson volgen. Geen mens kon Paulus volgen. Die mannen Gods hadden een extraordinaire roeping die niet ieder kind van God ontvangt. Maar degenen die zo'n roeping hebben, die ontvangen, worden het meest belasterd. Meest belasterd. Omdat vroom vlees zulke roeping niet verstaat. Zeker in onze dagen niet meer. Hoor. Nee. En dat kan zelfs Gods volk betreffen. Als ze je roeping niet meer verstaan, dan gaan ze je lasteren. Ja. Maar als Gods volk meedoet aan lasteringen, dan komt dat hun wel duur te staan. Want die worden zalig als door vuur. En die Melaatse man, die door Jezus gezond was gesproken, geliefde, die moest zich tonen aan de priester, opdat zijn genezing en getuigenis zou zijn voor de Joden die Christus zochten te doden. De Heer Jezus, die heeft voor zijn sterven veel getuigenissen nagelaten, in het gezond maken van vele zieken, in het uitwerpen van de duivel. En het Sanhedrin zocht dat wel te belasteren, maar toen zeggen de mensen, wie kan dit doen dan God alleen? Die Christus moest wel van God gezonden zijn. Ja, en toen Christus volgelingen kreeg, ware volgelingen, ja, toen werden ze helemaal op hem verramd. Toen werden de fariseeën helemaal op hem verramd. Ja, maar Christus, dat heeft Christus, bij Christus geen verhindering geweest om ook deze man te genezen van zijn dodelijke melaatsheid. Hoezeer dat ook de gramschap van de fariseeën opwekte, vooral als het op zondag gebeurde. Hè? Want dan meenden ze een woord tegen hem te hebben. Dan meenden ze de zoon des mensen te kunnen veroordelen, omdat hij op zondag mensen genas. Hè? Maar daar had de Heer Jezus altijd een weerwoord voor. Een goddelijk weerwoord. Hè? Want als ze een ezel lieten drinken, maakten ze hem ook los op de sabbatdag.
En met zulke eenvoudige dingen vloerde de Heer Jezus toenmalige godsdienst. Nou, dat is ook niks meer te zeggen.
Nee. Maar hoe kan men iemand die goed doet zoals Christus, als geen ander gedaan heeft, willen doden? Kan het? Christus kon zeggen, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat.
Dat kon Christus zeggen. En daar zal elk kind van God wat van ondervinden.
Met name degene die extraordinair geleid worden.
Dat is nog zo in onze dagen. God verandert niet hoor. We kunnen God niet binden aan regels en wetten. Bestaat niet. Willen ze tegenwoordig allemaal doen, hè? En de HHK die heeft een regel, heeft gauw een regel in het werk gesteld, dat degene die zo'n extraordinaire roeping hebben, die komen niet voor de aanmerking in de hersteltevormde kerk om daar te preken. En die kunnen daar niet beroepen worden, want daar zijn ze doodsbenauwd van. Daar zijn ze dood, omdat ze het niet kennen. Omdat ze het niet kennen.
En zo zal die Melaatse, man die gezond geworden was, wel bitter gehaat zijn door de Joden zonder oorzaak. Want alles wat Jezus deed, werd door hen gehaat. Ook als die goed deed. Christus heeft alleen maar goed gedaan. En toch is die gehaat geworden. Hoe is het mogelijk? Dat is vandaag nog zo. Als je oprecht en eerlijk gemaakt bent, dan is er geen plaats in de wereld, geen plaats in de politiek, geen plaats in de kerk. En wie het anders beweert, die is van de Satan zwanger.
Want de Joden die wilden zelf in de belangstelling staan. Dat is het. Dat is zelfcentrerd. Van nature is een mens zelfcentrerd. En zeker op geestelijk gebied zelfcentrerd. En als zij hoorden dat er een grote schare Jezus volgde, konden ze zijn bloed opdrinken. Ja. Een geliefde, ware liefde ontmoet meer vijandschap dan vriendschap. Tegenwoordig zijn er van die proponenten. Die proberen dan met een aaneenrijging van stichtelijke woorden mensen te winnen. Met de liefde in de vaandel. En dan denken ze liefde te ontmoeten. Ja. Maar dat is niet de ware liefde. Want de ware liefde ontmoet altijd vijandschap.
En Christus heeft ervoor gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Gij die door de liefde van mij gedreven wordt, ze zullen u haten. En ze hebben mijn woorden gehaat, ze zullen ook uw woorden bewaren. Ze hebben mijn woorden bewaard, ze zullen ook uw woorden bewaren. Namelijk om een oorzaak van beschuldiging te vinden. Kijk, je hebt altijd van die muggenzichters die zitten te wachten totdat je een opmerking of een woordje spreekt wat naar hun gevoelen niet overeenkomt met het woord. Zelfs dominees doen dat. Ja. En dan beroepen ze zo op de kerkorde. Op de kerkorde van de kerkorde mag het hoor. Ja. Mag het ook van God. He? Ik heb het recentelijk nog ondervonden, geliefde. Een stel valse proponenten die zich tegen het woord te pletter liepen toen wij hun ketterijen met het woord ontmaskerden. En dan komen ze met allerlei valse aantijgingen diaboliseren. Dan gaan ze diaboliseren omdat ze me zonder oorzaak haten. Dat is het. Omdat je door de ware liefde van Christus gedreven wordt. Want bij Christus stond de waarheid bovenaan. Daar heeft hij geen titel, nog jota van afgedaan. Denk al goed om. Ja. Maar geliefde, er komt een dag en dan worden de boeken geopend. Want er is een volmaakte wetenschap bij de Allerhoogste. Hem komt de wraken toe. Hij zal het vergelden. Maar nu geldt er nog, kus de zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Want wie de zoon heeft, die heeft het leven. En wie de zoon ongehoorzaam is, de toren gods blijft op hem. Al denk je ook dat je 10 keer bekeerd bent, de toren gods blijft op je. Als je Christus niet door een waarachtig geloof bent ingelijfd. Kom tot zijn heiligdom en laat u zaligen, geliefde. Laat u met God verzoenen.
Leg uw hoofd maar op het blok, want verloren is het toch al. Gans melaats, gans verloren. Gans onmogelijk om zalig te worden. Zo kwam die man tot Jezus. Maar hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Ik wil, word gereinigd. Christus raakte die man aan om zijn onreinigheid over te nemen. Om als een onreine in de toerekening te staan in het gerichte Gods. Heb je zo al eens voor de voeten van Christus gelegen? Dat hij je onreinigheid overnam? Dat hij gezegd heeft, geef mij uw zonde, dan schenk ik u mijn gerechtigheid. Christus stak dus plaatsbekledend zijn hand uit naar die melaatse. Hij raakte hem plaatsbekledend aan om zijn krankheid over te nemen. En zijn onreinigheid te dragen, om die weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat is de geestelijke strekking. En dat is het wonder van zalig worden. Christus is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Dan mag hij zeggen, als hij Christus mag kennen, ik ben uw gerechtigheid en gij zijt mijn zonde. Ja. Ja. En de volkomenheid van Christus' verdiensten worden op naam geschreven van degene die gans melaats zijn en nooit meer zalig kunnen worden in eigen God. En ik spreek niet in voorwerp, ik spreek niet voorwerpelijk, want zalig worden is geen automatisme. Maar ik spreek in het kader van de bevinding der zaken. En deze man die voelde de dodelijke kwaal uit zijn lichaam vloeien toen de Heer Jezus hem aanraakte. Want Christus die voegt altijd de daad bij het woord. Wat hij zegt, doet hij. Zijn woorden zijn daden. Dat kunnen wij niet zeggen. Wij kunnen beloven en niet doen. Maar dat kan Christus niet. Nee. Hij kan nooit zijn belofte verbreken. Als hij ooit een woord der belofte in je hart hebt gesproken, zal hij het zeker vervullen. Zal hij het zeker vervullen. Dus Christus die vervulde de eenzaamheid van deze man met zichzelf. Want als melaatse was je, ja, dan was je een uitgeworpen en aan de eenzaamheid overgegeven. Dan leefde je buiten de stad. Hè? Net als Job op de ashoop van je bestaan. Dat is ook bekering hoor. Dat is ook zo in de, als de Heer je gaat ontdekken, dan kom je alleen op de wereld te staan. Alleen op de wereld voor God. Ja. Maar op de aanraking van Jezus was die man van zijn dodelijke kwaal genezen. En hij kon ook getuigen dat hij het zelf uit zijn mond had gehoord. En met minder kan u niet tevreden zijn, mijn hoorders. Want de wegenhoor, ik heb het al gezegd, is geen stilzwijgende gebeurtenis. Maar geschiet op het spreken van de borg. Maar hij raakt hem ook aan. En als u aangeraakt wordt door het leven, dan moet de dood wijken. Als het leven tegen de dood gaat spreken, dan moet de dood wijken. Ja. Want Christus heeft de dood overwonnen. Daarom wordt hij het leven genoemd. Hè? Ja. Door de uitgestoken hand van Christus nam Christus niet alleen de onreinheid van die man over, hij ontving er ook het leven door. Dus de uitgestoken hand van Christus had tweeërlei werking. Overname van de zonde en schenking van het leven. Dat moet ons allen gebeuren, geliefden. Als mensen spreken over hun bekering, dan mag de vraag gesteld worden, waar zijn uw zonden gebleven? Vroeger werden die vragen wel op gezelschap gesteld. Voor zonder gezelschap. Waar zijn uw zonden gebleven? Moet je redeneren? Moet je weten hoor. Het zondepak van een zondaar wordt in de doorgang door de enge poort door Christus overgenomen. Geabsorbeerd! Ja. En Bunyan heeft dat niet zuiver getekend in zijn boek De Christenreis naar de Eeuwigheid. En die dwaling vatte velen ter hand om de wedergeboorte te scheiden van de vergeving der zonde. Want Bunyan die heeft dat getekend een tijd nadat die man door die enge poort was gegaan. En dan komt hij pas na een bepaalde tijd, komt die man aan de voet van een kruis en dan verdwijnt zijn pak in het graf. En daar kunt u ook een tekening bij zien. Maar dat is niet schriftuurlijk. Dat is niet schriftuurlijk. Op de smalle weg draagt geen enkele levende pelgrim nog een zondepak op zijn rug. Dat ken je. Dat is onmogelijk, want het kruis van Christus staat aan het begin van de smalle weg en niet halverwege hoor. Echt niet waar hoor. He, dat is niet alleen voorwerpelijk waar, maar ook onderwerpelijk. Want wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Niet een lange tijd daarna. In de poort wordt er recht gesproken. En daar ontvangt de zondaar vergeving der zonde, het kindschap Gods en een recht op het eeuwige leven. En in de poort ontvangt de zondaar geloof, ook geloof, hoop en liefde. En dan begint de strijd. Brekt, ja, dan begint de strijd. De wettige strijd is geloofs. En indien iemand niet wettig heeft geschreden, hij zal de kroon des levens niet ontvangen. Indien iemand de leer van Christus scheidt van de persoon van Christus, die heeft nog de Vader, nog de Zoon. Moet je maar opletten in onze dagen. En er is nog een kenmerk dat zich onderscheidt van de schijngodsdienst. Want God kastijdt een iegelijk een zoon die hij aanneemt. Dat is een kenmerk van het ware kindschap. Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke alle deelachtig zijn geworden, alle, zo zijt gij dan bastaarden en geen zoon. En geliefde, leg uw leven hier eens naast. Kent u de vaderlijke kastijding in uw leven? Hoewel de kastijding op zichzelf genomen geen zaak van vreugde is, mag een kind van God zich er wel over verblijden. Want de kastijdingen des vaders is een bewijs van het ware kindschap en die werken een vreedzame vrucht der gerechtigheid voor degene die erdoor geoefend worden. Dus Gods volk moet door vele verdrukkingen ingaan. Want de reis over de smalle weg ten hemel, dat is geen gemakkelijke reis, dat is ook ons niet beloofd, geen gemakkelijke reis. Maar wel een behouden thuiskomst. Hè? Ja, wel een behouden thuiskomst. En reizigers over de smalle weg hebben dikwijls geen voet om te lopen en geen plaats om te overnachten. En dat wordt hem door de duivel niet gegund. Hè? Nee, een plaats op deze aarde wordt door de... Nee, het is altijd... Ja, kijk nou eens in het leven van Isaac. Hè? Die moest verschillende putten graven. En al die putten die werden bestreden. En die werden bevochten, die werden betwist door de Filistijnen, moest hij weer verder trekken. Ja. En ten laatste komt hij bij zo'n kleine put en dan zegt hij Rehoboth, de Heer heeft ruimte gemaakt. Ja. Dikwijls komt de aarde, Gods kerk, te hulp om hen te verlossen van de achtervolgers van het levende kind. Hè. Ja, want alles, de aarde is des Heeren en de volheid derzelfde. Maar geliefde, zijn we alle op weg. We zijn alle op weg een reis naar die eindeloze eeuwigheid. Maar op welke weg reizen wij? Hè? Van waar komt gij zondaar en waar gaat gij heen? Nou, Gods kinderen komen allemaal uit stad verderf. En ze zijn door een weg van recht op de smalle weg geleid, gebracht, hè, door de enge poort, door een weg van recht. Hè, door Christus, want Christus is de deur. Hij is de deur, hij is ook de weg. Ja, het is alles Christus. Het is alles Christus. Dan zijn ze gebracht op die smalle weg ten leven, onder het kruis. Ja, we moeten weer eindigen. Maar Gods geroepen heiligen reizen onder het heilige kruis door deze aardse woestijn, het erfgoed hierboven, het vaderlijk huis. Moeilijke weg, ja, onmogelijk. Maar op die weg zal zelfs geen dwaas dwalen. En zijn voet niet aan een steen stoten, want die weg, die is Christus voorgegaan. Hè. Hij wordt de weg genoemd, en hij is het ook, omdat hij de weg bereid heeft voor zijn volk. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de opstanding en het leven. En als we het geloofsoog op Christus mogen hebben geslagen, en dan mogen we het uitroepen gelijk Maxien het uitriep. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. En dan zal de Heer Jezus de zijne welkom heten. Als ze de poorten des hemels mogen betreden. He? Welkom, kom in, gij gezegende des vaders. En beërf dat koninkrijk het welk voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Ja. Nou, zo'n welkom is zalig. Dat is de zaligheid. He? Zo'n welkom. Niet opgerekend. Niet opgerekend, toch gekregen. Doorrecht. En daarin zal God eeuwig verheerlijkt worden. Amen. Lieve heren, dat we als een melaatse voor uw voeten mogen verschijnen. Liever te sterven aan de voeten van de Heer Jezus dan nog één dag te leven in dienst van de duivel. O heren, mocht gij uw eigen woord zegenen. En mocht gij dat woord wat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Dat woord, dat gezegende woord, dat vlees geworden woord in ons leven verheerlijken. Opdat we zijn voetstappen mogen drukken. Opdat we het beeld vertonen van het Lamme Gods en de leeuw uit Juda's stam. Al lieve heren. Dan zullen ze straks zeggen, wanneer hebben we het gedaan, Heer? Wanneer? Wanneer bent u hongerig geweest? Wanneer zijt u ziek geweest? Wanneer bent u krank geweest? En dan zal de Heere Jezus, die zal de zijne daar aan herinneren. Heren, we hebben indachtmakende genade nodig, anders weten we ook niks. Mocht gij ons die indachtmakende genade des geestes verlenen, om te weten wat de Heere eenmaal, wat u eenmaal tot onze ziel gesproken heeft. Gelijk een Luther gezegd heeft, moet dat altijd weer horen, uit de mond Gods, altijd weer horen. Want heren, we zijn zo vergeetachtig, maar mocht gij ons er door uw geest aan herinneren, met die indachtmakende geest, die zalving des geestes, die in alle waarheid leidt. We bidden het u, gedenk de jongens waar ze zich ook begeven, o lieve heren, wees ze een God van nabij en niet van verre. En mochten ze alles verloren zonen door u opgezocht worden, door de Vader omhelst worden. Want er is nog plaats, er is nog plaats. Heren, verheerlijk uw naam en kracht. Gedenk ook allen, zoals we hier tezamen zitten, wees ons een God van nabij en niet van verre. Wees met ons, wees met uw kerk. Maar gedenk ook de heidenen. Want heren, wij zijn maar heidenen. We zijn uit de heidenen voortgekomen. En we moeten voor christenen doorgaan. Maar het lijkt er niet op. Maar mochten we in u, o Heer Jezus Christus, handelen en wandelen. Want dan zal u, o God, geen zonde meer zien in uw Jacob. En een overtreding in uw Israël. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van de 30e psalm en daarvan het 2e en 8e zangvers, psalm 30. Psalm 30. En daarvan het 2e en 8e zangvers, mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En wat er verder volgt, uit het 2e en 8e vers van psalm 30.
Mijn God, mijn eer niet zwijgt, zo klim uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven.
Gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij, alle de eer. Amen.